Welkom en leuk dat u luistert naar de LGOG-podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG.
Naar aanleiding van alle evenementen die rondom de bevrijding van Limburg plaatsvonden, zat ik op woensdag 18 september 2019 in Lumière Cinema naar beelden uit die tijd te kijken. De film heette Eindelijk Vrij, de bevrijding van Maastricht gefilmd. Sommige van deze beelden waren nooit eerder aan het publiek getoond. Zittend in het donker werd ik door deze voorstelling teruggezogen in het verleden. Er was geen geluid bij de film, want het was de bedoeling dat we de beelden zouden zien zoals ze oorspronkelijk waren opgenomen. En dat was zonder geluid. Omdat het zo stil is, mag je best je reactie op de beelden geven. Praat er maar met elkaar over, zei Fred Kammaert, de samensteller van de filmcompilatie, voordat de film startte. Maar het bleef muisstil, want iedereen was erg onder de indruk. In de film waren namelijk niet alleen de beelden van vreugde en feesten te zien, waarvan we al wisten dat ze een onderdeel van deze film zouden zijn, maar werden ook andere emoties getoond. Zo zagen we de angst op de gezichten van de Duitse soldaten die door Amerikaanse soldaten afgevoerd werden en de woede die de spullen uit het huis van een NSB'er bij de menigte naar boven brachten. Dit laatste zagen we in een fragment waarin men kan zien hoe het huis van een NSB-lid wordt geplunderd. Zijn spullen, zoals een uniform en een borstbeeld van Hitler, worden van het balkon gegooid en worden eenmaal beneden verbrand. In deze tweede aflevering over de wederopbouw van Limburg na de Tweede Wereldoorlog gaan we het hebben over die groepen mensen. De groepen die na de oorlog hard aangepakt werden. NSB'ers, collaborateurs, moffenhoeren, oorlogsmisdadigers en krijgsgevangenen. Zij waren of hadden gehuld met de vijand en waren daarom niet meer te vertrouwen volgens de bevolking. Maar hoe ging je met zo'n mensen om? Wat was de juiste manier? En hoe kon je voorkomen dat je deze mensen niet op dezelfde manier ging behandelen zoals zij jou hadden behandeld? Want maakte jou dat niet net zo slecht als de mensen achter de tralies? Een moeilijk, maar interessant onderwerp dat zich bevindt in een grijs gebied. Na de afloop van de Tweede Wereldoorlog nam de bevolking wraak op de foute Nederlanders. NSB'ers, vrouwen die een relatie met een Duitser hadden gehad, mensen die Joden hadden aangegeven, mannen die voor de Duitsers hadden gevochten, mannen die kampbewakers waren geweest, etc. Deze mensen werden landverraders genoemd. Zij hadden namelijk niet voor hun eigen volk, maar voor Duitsland gekozen. Deze mensen werden als besmet bestempeld. Het begon allemaal op Dolle Dinsdag, 5 september 1944. De geallieerden waren in aantocht en zo'n 35.000 Duitsgezinden vluchtten in paniek naar Duitsland en het oosten van Nederland. De NSB ontkende dat er een vlucht had plaatsgevonden. Wel gaf Anton Mussert, de leider van de Nationaal-Socialistische Beweging, toe dat er ten behoud van vrouwen en kinderen door de beweging vanzelfsprekend veiligheidsmaatregelen waren getroffen. De NSB had tussen november 1942 en september 1943 al een geheim evacuatieplan opgesteld, voor het geval dat de situatie die zich nu voor had gedaan ooit zou optreden. Dit evacuatieplan heette het Bureau Afvoer. Voor de vlucht werden administraties en voorraden vernietigd, zoals het adressenbestand van het NSB-weekblad Volk en Vaderland. Op 5 september werden treinen klaargemaakt en werd er voor alle vluchtelingen onderdak geregeld. in Duitsland, in Bremervörde, Lüneburg en Hannover en in het oosten van Nederland werden zij ondergebracht in kampen, maar soms ook bij particulieren thuis. Een klein aantal vluchtelingen vond werk. Meestal was dat in de oorlogsindustrie, in de huishouding bij een welgestelde familie of op het land. Mannelijke NSB'ers moesten als tegenprestatie voor de hulp die zij bij de vlucht hadden gekregen optreden als landwacht. Ze moesten dan bij de grens identiteitskaarten controleren, optreden tegen de zwarte handel en onderduikers opsporen. Direct na de bevrijding werden de foute Nederlanders die naar het oosten van het land en naar Duitsland waren gevlucht, gerepatrieerd naar Nederland en massaal opgepakt. Van de kinderen van alle Nederlandse NSB'ers verdween maar liefst 16% voor enige tijd achter prikkeldraad in kampen, totdat er voor hen opvang beschikbaar was. Politiebureaus, huizen van bewaring en gevangenissen waren in korte tijd zo vol dat scholen, kazernes, loodsen, fabriekshallen en voormalige concentratiekampen ook gebruikt moesten worden om arrestanten in op te vangen. Veel arrestaties verliepen zonder wettelijke bevoegdheid. De chaos in Limburg, die in de vorige aflevering over de wederopbouw werd genoemd, en de wraakgevoelens die loskwamen bij de bevolking, zorgden voor de wetteloosheid bij het oppakken van de landverraders. Er kwam zelfs een politieke opsporingsdienst om erachter te komen wie fout was geweest. Velen werden opgepakt, ook veel mensen waarvan men enkel dacht dat ze fout waren geweest, maar waarvan men het niet zeker wist. Deze mensen zaten op grond van zo'n snelle en ongegronde beschuldiging soms zelfs 1 tot 2 jaar vast. Er was door alle chaos geen justitieel apparaat en mensen konden niet berecht worden. Niet alleen de NSB'ers werden opgepakt. Ook de jongens die hadden besloten om bij het Duitse leger te gaan vechten, werden als fout gezien. Er zaten Nederlandse jongens in het leger en bij het Weerkorps, afgekort de WA, de knokploeg van de NSB. Nederland had zelfs het op 2 na hoogste percentage van jongens die bij de Waffen-SS waren gegaan, zo'n 25.000. In Limburg moeten ongeveer 1100 jongens en mannen zich aangesloten hebben bij het Duitse leger. Sinds de razzia's in 1943, bedoeld om mannen en jongens te vinden die in Duitsland konden gaan werken, begonnen de meeste mannen en jongens zich aan te sluiten bij het leger. Ze kozen er liever voor een iets beter salaris in Duitse dienst te gaan. Ook hadden ze zo de kans dat ze toch op Nederlands grondgebied mochten blijven. Om na de oorlog te ontkomen aan straf, zeiden veel oudgedienden dat ze kok of monteur waren geweest voor de Duitsers. Daar werd echter door de rechercheurs die hen verhoorden niet ingetrapt. Op grond van archieven van de Duitsers gingen zij op zoek naar schuldigen. De archieven werden door het Duitse leger goed bijgehouden, dus meestal werden de schuldigen wel gevonden. Veel jongens hadden ook nog eens een IJzeren Kruis gekregen, een Duitse oorlogsonderscheiding. De rechercheurs wisten natuurlijk heel goed dat je die niet kreeg omdat je zo lekker voor de andere soldaten had gekookt. En dan waren er nog de moffenmeiden. In heel Nederland waren dat ongeveer 140.000 meisjes en vrouwen. Uit die relaties werden uiteindelijk, naar schatting, zo'n 13.000 tot 15.000 wettige en onwettige kinderen geboren. Voor het hebben van een relatie met een Duitser hadden al die meisjes en vrouwen verschillende motieven. Ze waren pro-Duits, kwamen uit NSB-gezinnen, deden alles uit opportunisme, wilden zo hun familie verzorgen of waren simpelweg naïef of verliefd. Na de bevrijding werden deze vrouwen uit hun huizen gehaald, kaalgeschoren, besmeurd met pek en menie en werden er hakenkruizen op hun hoofden geschilderd. Sommigen werden op straat vernederd en moesten bijvoorbeeld de Hitlergroet brengen aan een beeld of portret van Hitler. Ook waren er meisjes die verkracht werden en die werden blootgesteld aan beschamende onderzoeken om erachter te komen of hun Duitse vriend hen wellicht een geslachtsziekte had gegeven. Na de eerste bevrijdingsdagen en vernederingen waren er berechtingen. Er waren verschillende straffen die werden uitgedeeld. Cel- en werkstraffen, huisarrest of naar een interneringskamp. Meestal werden deze straffen op een zeer willekeurige wijze uitgedeeld. Het opmerkelijke was dat de straffen voor vrouwen die meerdere vluchtige relaties hadden gehad met Duitsers minder zwaar waren dan die voor vrouwen die een lange liefdesrelatie hadden gehad. Dat laatste werd namelijk gezien als een echte verbintenis. Als je koos voor die man, dan koos je ook voor zijn land en dan was je dus een landverraadster. Deze vrouwen werden veel zwaarder gestraft. Al deze foute Nederlanders werden vanaf 16 mei 1945 pas echt berecht door de bijzondere rechtspleging. Deze rechtspleging werd speciaal ingezet voor mensen die met de vijand hadden geheuld. De wetsbesluiten en strafbepalingen die daarvoor werden gebruikt, waren tijdens de oorlog al voorbereid door de Nederlandse regering, die op dat moment nog in Londen was. Bijzondere gerechtshoven en volkstribunalen werden ingesteld en voor ernstige misdrijven werd zelfs de doodstraf ingevoerd. In de eerste instantie was het militair gezag belast met de uitvoering van de bijzondere rechtspleging. Maar vanaf 1946 werd dit gedaan door het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging. Door de chaos in het land werden onderzoeken niet verricht, werden processen verbaal niet opgesteld en werden dossiers niet samengesteld. Veel onschuldige mensen kwamen, zoals eerder aangegeven, in gevangenissen en strafkampen terecht. Daar waren de omstandigheden niet erg goed. Aangewakkerd door haat en wraakgevoelens gingen veel bewakers zich sadistisch gedragen. Gevangenen werden mishandeld, uitgehongerd, misbruikt en soms zelfs vermoord. Toen de regering hierachter kwam, werden er strengere regels bedacht voor de bewakers van de kampen en gevangenissen. Het aantal te berechten gevallen werd ook sterk verminderd, waardoor het aantal kampen verder afnam. De reeds gestrafte foute Nederlanders wilde de regering zo snel mogelijk weer in de maatschappij opnemen. Ze wilden voorkomen dat deze mensen verbitterd en achtergesteld zouden raken en dat daardoor opnieuw politieke instabiliteit zou dreigen. De kerken en de Stichting Toezicht Politieke Delinquenten kregen de taak om deze herintegratie te regelen. Wat ze bedachten was iets dat al vaker was gebruikt om groepen mensen te veranderen: heropvoeding. Zo konden ze van die fouten weer goede Nederlanders maken. De herintegratie mislukte helaas voor een groot deel. Bij veel Nederlanders die fout waren geweest, ontbraken twee fundamentele voorwaarden voor het opbouwen van een nieuw leven: een inkomen en onderdak. Huizen, goederen en vermogens waren na veel arrestaties afgepakt. Deze gezinnen leefden na de bevrijding in grote armoede, soms bij familie of in een noodwoning. De ooit foute Nederlanders konden hun situatie moeilijk verbeteren, omdat ze bij het zoeken naar werk veel tegenwerking ondervonden. Ze kozen dan maar voor eenvoudige en slecht betaalde baantjes of deden een oproep op de armenwet. Vanwege het gebrek aan inkomen moesten veel kinderen na de oorlog zo snel mogelijk werken. Velen hadden zich niet kunnen ontwikkelen en bleven last hebben van leerproblemen. Natuurlijk beïnvloedden al die omstandigheden deze mensen, waardoor ze in hun schulp kropen en niet meer mee konden draaien in de samenleving. Zo gebeurde er precies waar de regering bang voor was geweest. De groep foute Nederlanders waren achtergesteld en verbitterd geworden. Gelukkig hielden de meesten zich nu juist afzijdig van de politiek. Ze wilden daar niets meer mee te maken hebben. Over Limburgse interneringskampen voor arrestanten is weinig bekend. Al weten we wel dat er op bepaalde plaatsen foute Nederlanders gevangen hebben gezeten en dat gevangenen in de mijnen te werk werden gesteld. Voorbeelden van zulke kampen zijn Kasteel Hoensbroek, van waaruit gevangenen in Staatsmijn Emma moesten werken, kamp Julia of Nivelsteen te Eigelshoven en kamp De Grote Looier in Maastricht. Over kasteel Hoensbroek is iets meer informatie bekend. Hoensbroek werd op 18 september 1944 bevrijd. Er hielden zich op dat moment ongeveer 50 burgers in de kelders van het kasteel verscholen. Meteen nadat deze mensen kasteel Hoensbroek hadden verlaten en weer naar hun eigen huizen waren teruggekeerd, werden de eerste door de binnenlandse strijdkrachten gearresteerde NSB'ers en andere collaborateurs uit heel Zuid-Limburg binnengebracht. Ook de stallen werden voor de gevangenissen gebruikt. Zodra er een stukje nieuw Zuid-Limburg werd bevrijd, verschenen er ook weer nieuwe arrestanten. In het kasteel verbleven daardoor op een gegeven moment wel 450 NSB'ers en zo'n 50 Rijksduitsers. De gevangenen werden ingezet om de grachten van het kasteel schoon te maken, om aardappels te rooien en moesten werken in de mijnen. Onder bewaking liepen ze dan naar Staatsmijn Emma in Hoensbroek. Cor van Wageningen, een man uit Rotterdam die tijdens de bezetting in de Zuid-Limburgse mijnen werkte, sloot zich op de dag van de bevrijding aan bij de binnenlandse strijdkrachten. Hij vertelt het volgende over de geïnterneerden. Allereerst zaten ze in de stallen, op een klein beetje stro, en er was geen fatsoenlijke wasgelegenheid. En dat dan met honderden mensen bij elkaar, zonder ventilatie. Als je daar binnenkwam de eerste keer, dan viel je al flauw van de stank. Ze kregen haast niet te eten en er zaten een heel stel onschuldigen tussen. In het begin zeiden ze natuurlijk allemaal dat ze onschuldig waren, maar ik heb er met één toen uitgebreid gepraat. Dat was een onderwijzer uit Geleen. Die was opgepakt door de marechaussee. En waarom? Nou, die man van de marechaussee was verliefd op zijn meisje waar hij verkering mee had. Dit soort verhalen geven ons een goed beeld van hoe er met de gevangenen werd omgegaan. Ja, sommigen hadden verschrikkelijke misdaden begaan. Maar blind van wraak en woede waren er ook veel onschuldige mensen opgepakt. En was de manier waarop zij werden behandeld terecht? Of verlaagden de bewakers zich nu juist tot iets waar ze zo tegen waren? Dit is een erg moeilijke vraagstelling. Alleen de gevoelens die er na de oorlog heersten onder de Limburgse bevolking zouden ons misschien enigszins een beeld kunnen geven van de reactie die de bevrijding bij mensen opriep. Maar hoe gaan we nu om met die landverraders? Vlak na de oorlog was dit extra moeilijk. Mensen hadden lang een zwart-wit beeld van de bezettingsjaren en identificeerden zich het liefst met het verzet. De verhalen in deze podcast laten echter zien dat niet iedereen tijdens de oorlog bereid was om voor zijn land te vechten. Mensen kozen soms ook de weg van de minste weerstand, of waren het simpelweg eens met de bezetter. Dat moeten we als land ook accepteren. Het is immers een gedeelte van de geschiedenis. Een van de onderwerpen waar nog steeds een taboe op ligt, is dat van de Limburgers die in oorlogstijd in het Duitse leger dienden. Mensen die hier, om wat voor reden dan ook, onderzoek naar willen doen, lopen tegen een onmogelijke klus aan. Veel archieven worden namelijk pas in 2025 ontsloten. Dat heeft te maken met namen van mensen die in deze archieven voorkomen. Sommigen zijn nog in leven en die namen mogen dus nergens gebruikt worden. Om een archiefstuk in te zien, moet men dan ook een bewijs van overlijden indienen. Maar waarom mogen we niet weten wie die jongens zijn? Misschien zou dat wel meer duidelijkheid kunnen brengen over waarom sommige mannen ervoor kozen om bij het Duitse leger te gaan. Ook de kinderen van voormalige NSB'ers kregen het lang zwaar te verduren. Veel kinderen van ouders die fout waren tijdens de Tweede Wereldoorlog voelden en voelen zich buitenstaanders. Historisch Nieuwsblad verrichtte in 2002 een onderzoek naar de kinderen van NSB'ers onder de leden van de Stichting Werkgroep Herkenning, een lotgenotenvereniging die aandacht vraagt voor hetgeen dat de kinderen van voormalige NSB'ers hebben moeten doorstaan na de oorlog. In dit onderzoek kwamen zij erachter dat een grote groep kinderen tot op dat moment ernstige hinder hadden ondervonden door het verleden van hun ouders. Velen voelen zich besmet, een woord dat we al eerder hebben gehoord. En dat terwijl ze vaak niks hadden gedaan, maar simpelweg onderdeel waren van een gezin waar NSB-denkbeelden heersten. Uit het onderzoek spreekt ook de geestelijke nood onder kinderen van foute ouders. Velen hebben na de oorlog psychische problemen gekregen, waarvoor ze zelfs professionele hulp hebben moeten inroepen. Deze mensen voelden zich alsof ze moesten leven met een geheimhoudingsplicht en hadden veel plaatsvervangende schuldgevoelens. Al tijdens de oorlog voelden veel NSB-kinderen zich fout en werden ze door de rest van de bevolking met de nek aangekeken. Het meest afwijzend waren vaak andere kinderen, die niet meer met hen mochten spelen. Het sociale isolement van de ex-NSB-gezinnen maakte dat ook de relaties binnen het gezin vaak niet goed waren. Thuis waren veel kinderen dus ook niet veilig. Tot op de dag van vandaag horen we soms oudere mensen refereren naar die NSB-mensen. Dat een bepaald sentiment na een verschrikkelijke tijd wordt behouden, is zeer begrijpelijk. Maar het leed dat onschuldige kinderen hierdoor moesten ondergaan, is natuurlijk minder fraai. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 5 van de LGOG-podcast. De bronnen die gebruikt werden voor het schrijven van deze aflevering en beeldmateriaal van de onderwerpen die genoemd worden, zijn terug te vinden op de website van LGOG. De productie en tekst van deze aflevering waren in handen van Justine Kamps.